Het is zondagmiddag, 4 augustus 2019. In de groepsapp van het PR-team van de WK-organisatie komt een boos spraakbericht binnen.
Put a narrative on it, put a spin on it if we have to sit down and use the word. And give me a strategy or give me an explanation.
De afzender van dit bericht en de stem die je hoort is Hassan Al-Tawadi. Hij is directeur van het WK-comité dat over de WK-organisatie gaat. Hij heeft net gehoord dat er in het arbeiderskamp even ten noorden van Doha een grote opstand is onder arbeidsmigranten. Ze weigeren te werken, omdat ze alsmaar te laat of niet betaald worden. WK-baas Al-Tawadi baalt. De opstand moet gesust worden en mag absoluut niet naar buiten komen. Nog meer negatieve publiciteit voor het WK in Qatar kan hij absoluut niet gebruiken.
We put in place a strategy. We put in place a way of addressing the goddamn payments, the late payments. If what's outstanding is a month payment, comms, worker welfare, sit down, come up with a narrative to clarify and explain.
Los het op. Kom gewoon met een verhaal, eist hij van zijn communicatieteam in Qatar. Eén van hen stelt voor een statement te publiceren dat de staking niets met het WK te maken heeft. Maar er is iemand anders in het team die er niet mee akkoord gaat. Hij protesteert. En dat loopt slecht voor hem af. In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
This game is more than kicking the ball. This game has a value.
Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de laatste aflevering van de Koep van Qatar.
Nou, ik ben in oktober 2021... ben ik eigenlijk op zijn naam gestuit, omdat hij medewerker is geweest van de WK-organisatie.
Op de redactie van NRC overleggen mijn collega Enzo van Steenbergen en ik over het verhaal dat bij de spraakberichten hoort. Het gaat over de Jordaniër Abdullah Ibn Hais, social media manager van de WK-organisatie in Qatar. Zijn team maakt promotiefilmpjes en berichten voor op Twitter, Facebook, Instagram. Maar in de zomer van 2019 is het plotseling crisis, omdat er een opstand uitbreekt onder arbeidsmigranten.
Abdullah wordt er dan naartoe gestuurd om te kijken wat er eigenlijk aan de hand is. En hij zit op dat moment in een appgroep met echt de leiding, de bazen van de WK-organisatie. Het heet de Crisis Communication Group.
En daarin dus bespreken ze eigenlijk hoe gaan we dit naar buiten brengen.
Precies.
Hoe gaan we hiermee om?
Dan wordt er eerst gestuurd van, oké, wat is er aan de hand? Abdullah, ga jij kijken. Hij ziet mensen die al wekenlang veel te weinig eten hebben, die al heel lang niet betaald hebben gekregen.
Abdullah schrikt van wat hij daar ziet en doet dan iets wat in Qatar ondenkbaar is. In de groepsapp gaat hij in discussie met zijn leidinggevende, Hassan Al-Tawadi, de baas van het WK-comité.
Als je naar de appjes kijkt, dan zie je dat Abdullah eigenlijk ook weigert om te doen wat ze van hem vragen.
Wat willen ze van hem?
Ze willen dat hij naar buiten toe ontkent dat die staking iets met het WK te maken heeft.
Maar ze werken aan een stadion.
Ja, ze werken aan een stadion. En dat wil de WK-organisatie eigenlijk liever niet, dat dat bekend wordt.
Hier is Abdullah het niet mee eens. Hij vindt dat het probleem niet weggemoffeld mag worden.
Abdullah zegt dus, los het probleem op, daarna gaan we aan PR denken. En hij zegt ook nog, liegen is niet de manier waarop Qatar dit wil doen. En dat zou het ook niet moeten zijn.
Hoe wordt erop gereageerd in die app?
Nou, in de app gaan ze dan een beetje op en neer praten. Zo van, oké, hoe kunnen we hiermee omgaan? Iemand zegt nog van, ja, maar we sturen al eten en drinken naar die mensen toe. Ze krijgen het al beter. Maar het is heel duidelijk dat ze van Abdullah willen dat hij op sociale media bijvoorbeeld een bericht schrijft waarin hij zegt, de staking heeft niks met het WK te maken en we zorgen voor deze mensen. En wat hij in principe doet is die opdracht weigeren.
Ja, dat is dapper, maar hij neemt daarmee een enorm risico natuurlijk.
Ja.
Hoe groot dat risico is, blijkt een paar maanden later. Op een dinsdagochtend in november wordt hij opgepakt.
Wij hoorden eigenlijk pas vorig jaar over zijn zaak. Hij heeft toen contact gezocht met twee andere mensenrechtenorganisaties. En hun hulp gezocht.
Een jaar nadat Abdullah is opgepakt, wordt Floor Beuming op de hoogte gebracht van de zaak. Zij werkt voor Amnesty International.
Wat hoorden jullie toen over de zaak?
Dat hij gearresteerd was volgens hem omdat hij kritiek had geleverd op de manier waarop de Supreme Committee een staking van arbeiders had gehandeld. Maar dat ze hem hadden aangeklaagd voor omkoping en het misbruik van publieke gelden. Na onderzoek bleek dus dat hij de eerste 9 dagen na zijn arrestatie geen advocaat heeft gehad en in die periode is ondervraagd. En dat hij toen onder druk een bekentenis heeft ondertekend.
Wat heeft hij precies bekend?
Hij heeft eigenlijk de aanklachten die er lagen tegen hem, dus die gingen om omkoping en misbruik van publieke gelden, die heeft hij bekend.
Abdullah zou hebben gerommeld met een aanbesteding van een PR-opdracht. Totale onzin, volgens Abdullah. Hij was niet eens in de positie om zoiets te doen. Het is volgens hem een excuus om hem vast te kunnen zetten. En ook volgens Beuming deugt het proces van geen kanten.
Bij hem werd gezegd, als je het ondertekent, dan kom je vrij. En hij heeft dat toen gedaan en gedacht, nou ja, waarschijnlijk kom ik er dan af, misschien met een lichte straf of een boete. Toen bleek dat dat niet zo was. En dat ze die bekentenis hebben gebruikt om hem te veroordelen uiteindelijk tot 5 jaar gevangenisstraf.
Abdullah wil zijn bekentenis intrekken, omdat hij onder dwang is afgelegd. Maar daar wordt niet op gereageerd.
Wat ik heb begrepen is dat de rechter dus heeft geweigerd om zijn claim te laten onderzoeken. En eigenlijk al heel snel gewoon de conclusie heeft getrokken dat hij schuldig was.
Eerst krijgt hij 5 jaar celstraf. In hoger beroep wordt dit verkort tot 3 jaar. Abdullah laat het er niet bij zitten. Nu is hij naar het hoogste hof van het land gestapt, het Hof van Cassatie.
Dat gaat meer over of het proces correct is gegaan. Nou, dan hoop je wel dat daar iets gezegd wordt over dat hij dus onder dwang die bekentenis zegt te hebben ondertekend en dat helemaal niet had mogen meewegen in de beslissing van de rechter, maar dat heeft de rechter wel gedaan. Dus daar hoopt hij natuurlijk nu op dat daar wordt gezegd het proces moet over en nou ja, dan moet hij een eerlijk proces krijgen.
Is dat zijn laatste beroepsmogelijkheid?
Ja.
De familie van Abdullah heeft alle hoop gevestigd op een nieuw proces. Hoewel zijn vrouw en kinderen in Qatar wonen, zit de rest van zijn familie in Jordanië. Vanuit daar probeert Abdullah's broer Ziyad hem zoveel mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld om met internationale media te praten over de zaak en aandacht te vragen.
Hi Ziyad.
Hi Oris, how are you?
Good, thanks. You?
Fine, we're doing fine.
Ziyad maakt zich zorgen om zijn broer, van wie hij soms spraakberichten krijgt via een telefoon die de gevangenis in is gesmokkeld. Zo hoort Ziyad op één daarvan dat Abdullah in hongerstaking is gegaan, uit protest tegen zijn proces.
I've gone on a hunger strike because for me this was the last resort after I was denied the chance to a fair trial. I was denied the chance to be heard. I was denied the chance to speak up.
Hij denkt dat hij achter de tralies is gezet, zodat hij zijn mond houdt over wat zich achter de schermen van het WK afspeelt.
After all, I was detained whilst my trial has not finished yet. I was detained just to make sure that I don't speak up.
Ziyad schrikt van hoe verzwakt zijn broer klinkt op de opnames. En dus probeert hij hem over te halen weer te gaan eten. Een hongerstaking helpt niet, denkt hij. Hij slaagt erin zijn broer na een maand op andere gedachten te brengen.
His health is okay. He recovered after the 30 days hunger strike. Until now, as we and he knows, there are no long-lasting consequences for the hunger strike.
Langzaam sterkt Abdullah wat aan. Maar of de hongerstaking echt geen fysieke gevolgen heeft, weten ze niet. Abdullah krijgt namelijk geen toegang tot artsen.
There was no medical check-up done to him that would assure us that if there is any long-lasting consequences for the hunger strike or not.
Ik probeer me de situatie van Abdullah voor te stellen. Hoe ziet zijn leven eruit in die Qatarese gevangenis?
It is crowded. They are allowed to buy some of their needs from the cantina or prison cantina. Of course, it's he describes the situation. It's like hell. That's what he says when he calls. And I believe it can be so, because we are in a country where human rights are not very much of a value. So it's expected to be like that.
Een week voor het begin van het WK laat Ziyad weten dat de familie bericht heeft gehad van het Hof van Cassatie. Het beroep van Abdullah is afgewezen tijdens een zitting waar zowel hij zelf als zijn advocaat niet bij aanwezig waren. De zitting zou maar 1 minuut hebben geduurd. Abdullah is een voormalig medewerker van WK-baas Hassan Al-Tawadi. Wat heeft hij te zeggen over de zaak van Abdullah? Ik vraag het hem op de persbijeenkomst in de Amsterdam Arena.
We have heard that he did not get a fair trial. There is obviously been human rights groups that also stated that he did not get a fair trial. He was one of your employees.
One of our former employees, yes.
Yeah, one of your former employees.
Yes.
What is your assessment of this case?
Of his case?
Yeah.
In relation to the trial, I cannot comment on the trial.
Geen commentaar. Dat verwachtte ik al. Toch laat hij wel iets los over de zaak.
He was involved in an investigation. As a result of the investigation, we took certain actions not only with him but with other employees, and then after that, he left our employment. It was as simple as that. The case itself, there's a criminal case against him. I can't comment on the criminal case against him.
Maar voegt hij eraan toe, het idee dat Abdullah is gestraft voor zijn kritiek is onzin.
What I can tell you is this: some people framed it that the action was because what we're doing, we don't care about workers. And the action is because, everything that we're doing within the Supreme Committee is false. And we only care about media and so on and so forth. That something was done in that aspect. Or that was some of the framing that some people wanted to do. And that is absolute falsity.
Het is een verklaring die niet strookt met wat Abdullah erover zegt. Wat mensenrechtenorganisaties erover zeggen. En als Noorse journalisten naar Qatar reizen om Abdullah in de gevangenis te interviewen, worden ook zij gearresteerd en later het land uitgezet. Qatar doet zo zijn best om zichzelf als modern, gastvrij en progressief voetballand te verkopen. Maar keer op keer word ik geconfronteerd met dat andere, grimmige gezicht van het land, dat ook direct het WK raakt. Als je daaraan denkt, is het moeilijk voorstelbaar dat honderdduizenden fans straks de Polonaise gaan lopen in Doha. En ik vraag me af, hoe zien die Qataris dit eigenlijk?
Holiday Inn Business Park, please.
Okay. Als ik half september in Doha ben, is in Nederland de herfst al begonnen. Maar in Qatar zijn regen en koelte nog ver te zoeken. De thermometer tikt 39 graden aan. En door de luchtvochtigheid voelt het nog veel warmer.
Dit is gewoon sauna. Ook omdat het een beetje vochtig is, dus het slaat ook meteen op je huid, zeg maar. Je zweet gewoon. Ik had eigenlijk een beetje droog warmte verwacht, een woestijn idee. Maar het is heel vochtig.
Ik stap een gekoelde taxi in die me naar een luxe winkelcentrum brengt. Onderweg is niemand op straat te zien, behalve de arbeiders die aan de weg werken. Tegen de skyline van Qatar langs het water doen plots een groot overdekt FIFA-kunstwerk op, waar ik even ga kijken.
Het is een soort zandloper in de rode kleuren van Qatar. Met een boog eromheen die een beetje de World Cup vorm heeft aangenomen. Ja, we hebben nog 61 dagen, 7 uur, 49 minuten en 35 seconden.
Ik stap weer in de taxi naar Lusail, een enorme wijk ten noorden van Doha die speciaal voor dit WK is gebouwd. Onderweg verbaas ik me over de gigantische posters waar we langs rijden.
Ja, al die flatgebouwen hebben een enorme afbeelding van een speler. Weet je nog, in Rotterdam had je toch Edgar Davids, die uit het Nationale Nederlandengebouw kwam lopen, volgens mij. En daar had je Pedri, een Spaanse speler. Virgil van Dijk, natuurlijk. Ze hebben ook wel genoeg wolkenkrabbers om alle teams een afbeelding te geven nu.
Ik word door de taxi afgezet bij het winkelcentrum. Het leven van de Qataris in Doha speelt zich onder meer af in dit soort shoppingmalls. Ze laten zich door hun chauffeurs in grote landrovers tot voor de ingang rijden, zodat ze meteen de verkoeling instappen. Dit winkelcentrum is net opgeleverd en zelfs voor Qatarese begrippen over de top. Place Vendôme heet het. Gebouwd in de stijl van een Frans paleis, met 4 verdiepingen en ruimte voor bijna 600 winkels, cafés en restaurants. De echte Qataris zijn makkelijk te herkennen aan hun traditionele Arabische kleding. Hoe kijken zij naar het WK, vraag ik ze.
Are you looking forward to the World Cup?
Yeah, of course. We are waiting for 12 years now. And we are very happy to be World Cup in Qatar as a first time. We want to show the world.
Een man van een jaar of 60 vindt dat zijn land er klaar voor is. Zijn vrouw vergelijkt het WK met een bruiloft waar jaren aan voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan.
It's the same if you have wedding in your house, how you are prepared the house, everything you are prepared, everything it's clean and perfect and everything damage you have in the house you prepare it. Now it's Qatar like that.
Ze is ervan overtuigd dat de internationale opmars van Qatar ook na het WK zal doorgaan.
It's a step. We are in the middle. Should we go up, not come down. We are going up. Qatar will go more up.
Over de schandalen rond de arbeidsmigranten die het WK hebben mogelijk gemaakt, maken ze zich geen zorgen.
No. It is happening everywhere. Also, if the World Cup it will be in Europe or in America or in Brazil, Argentina, and India, it will be same. And they will come to Qatar and they will see. Everything will be very nice.
Later ontmoet ik een 20-jarige student die ook uitkijkt naar het WK.
Are you going to go to the games?
Of course, I have already 4 games.
Hij denkt dat voetbalfans van over de hele wereld hun ogen uit zullen kijken in Qatar.
I think they'll be amazed, to be honest. We have a lot of deep culture here and many other like entertaining things that we have in Qatar that no one knows about in the world.
What kind of things are you thinking about then?
Like a lot of unique architecture and stadiums that are newly built here in Qatar that will like are like state of the art. And like we have a lot of landscapes like the sea line desert as well as the mangroves in Al Khor, which will be an experience for many of the fans here in Qatar.
Dat klopt. De spectaculaire gebouwen zorgen voor een prachtige skyline. Maar die zijn er niet vanzelf gekomen. Wat vindt hij daarvan?
I think there has been a little too much criticism on this. And some of it, most of it is like news that is like just trying to make more propaganda against Qatar. But I think it is worth it, to be honest.
Het valt me op dat geen van de Qataris die ik daar ter plekke spreek, kritisch is op het WK in hun land. De verhalen over uitbuiting van arbeidsmigranten, die kloppen niet. Of het is propaganda, bedoeld om Qatar in discrediet te brengen. Het bizarre is dat je hier jarenlang gewoon hebt kunnen zien hoe massa's arbeiders werden afgebeuld in de bloedhitte. Zelfs nu nog, 2 maanden voordat het WK begint. Terwijl de vele expats en rijke Qataris zich nauwelijks buiten vertonen omdat het zo heet is, zie ik overal plukjes mensen die het moeten stellen zonder airconditioning. Arbeidsmigranten zijn nog volop bezig wegen, parkeerplaatsen en hotels af te bouwen. Ook hier, in Lusail.
We dachten, we gaan even bij het Lusail Stadium kijken, het grote stadion waar de finale wordt gespeeld. Dat ligt dus in een stad, een soort van nieuwe stad die volledig is gebouwd voor het WK. Alleen we kunnen er niet komen, want de werkzaamheden zijn nog in volle gang. Je hoorde, alle straten zijn afgezet. We hoorden net van iemand dat 2 maanden geleden eigenlijk alles al klaar was. Maar als je hier bent, krijg je toch een heel ander idee. En het is nu 2 uur. Bloedje heet. Maar goed, iedereen is keihard aan het werk. In de volle zon ook gewoon. Om dit op tijd af te krijgen. Maar als je in deze hitte hier staat en je ziet ze allemaal bezig, dan bekruipt toch wel het gevoel van totale waanzin hier eigenlijk, hè?
straks zal het tijdens het WK allemaal vol zijn. Ongetwijfeld, maar dan gaan we weer weg met z'n allen. En dan staat hier een stad. En wie gaat dit bewonen?
En nu ik hier zo sta, dringt het pas echt op me door hoe weinig dit WK met voetbal te maken heeft. Er is een hele nieuwe stad uit de grond gestampt. Metrolijnen, tientallen hotels, shoppingmalls, kantoortorens, pretparken. Zelfs een Winter Wonderland. Ruim 200 miljard dollar heeft het hele project gekost. Straks, als het voetbal is begonnen, krijgt Qatar de kans een maand lang te pronken met alles wat het hier heeft neergezet. Zodat het land daarna, als iedereen weer weg is, een populaire toeristische bestemming wordt. Zodat bedrijven zich hier gaan vestigen en Doha misschien een belangrijk financieel centrum wordt. De Qataris die ik sprak lijken ervan overtuigd dat het gaat lukken. Maar als ik hier zo om me heen kijk, de leegte op straat, de leegte in de shoppingmall, de leegte in de metro ook, ik kan het me maar moeilijk voorstellen. Mijn zoektocht zit er bijna op. Ik denk dat ik nu begrijp waarom dit steenrijke golfstaatje zo graag gezien en geliefd wil worden. Vooral ook buiten de eigen regio. En waarom voetbal daar zo'n belangrijke rol in speelt. Tegelijkertijd heb ik gezien hoe geraffineerd en meedogenloos Qatar al sinds de jaren 90 te werk gaat om zijn voetbalambities waar te maken. Ik denk aan Aspire en aan het megalomane scoutingsproject Football Dreams dat de levens van honderden Afrikaanse jongeren op zijn kop heeft gezet.
Without that, I don't know what my life would be today.
Aan het diplomatieke gesjoemel van Mohammed bin Hammam.
Die man stond erom bekend dat hij daar dan zo'n enveloppe overhandigde.
In en Paris Saint-Germain natuurlijk.
Paris is stylish and Paris is fashionable.
De club waarvan de Qataris een politiek wapen hebben gemaakt.
I think that Neymar was almost like a soldier on the front line of a war.
Maar ik denk vooral aan de duizenden arbeiders die de komst van dit WK met hun gezondheid hebben moeten bekopen.
I used to work in extreme heat. Blood would often come out from my nose.
Zoals de Nepalees Amit, die 3 keer in de week aan de dialyse moet in Kathmandu, omdat hij in de bloedhitte aan een stadion heeft gewerkt.
We didn't complain and we were not allowed to, so we never complained.
En aan Abdullah, die kritiek had en nog altijd vastzit, hier vlakbij, in een gevangenis in Doha.
I was denied the chance to speak up.
En dat brengt me terug bij mijn beginvraag van deze podcast. Wat moet ik als voetballiefhebber hiermee? Bij mijn liefde voor voetbal denk ik meteen aan mijn broer Niels en mijn vader Dirk.
Wij zijn natuurlijk met z'n drieën altijd voetbal gekeken.
Ja.
We praten veel over voetbal.
We leven voetbal.
We leven voetbal. Nee, maar het heeft altijd een belangrijke rol gespeeld.
Ja, zeker. Ja.
Dat is begonnen bij mijn vader. Ik zit met hem en mijn broer om de tafel in de tuin, waar de parasol klappert in de wind. Mijn vader heeft net de hele dag op onze kinderen gepast.
Ik was altijd Ajax-fan en mijn vader nam mij mee naar de meer. Of niet elke week hoor, maar wel heel regelmatig. En ook wel naar grote wedstrijden in het Olympisch Stadion. Dus ja, dat was voor mij gewoon, dat hoorde bij het leven. En zo gauw jullie, toen jullie wat groter werden en mee konden naar Ajax, heb ik jullie ook meegenomen. Toen op een gegeven moment, toen dat kon, is Niels gaan voetballen toen hij 6 was. En naar training ging ik ook vaak mee. En dan nam ik jou ook mee. En toen jij 4 was, want je deed ook een beetje met die bal ook mee, toen zei die trainer, hij kan ook wel meedoen. Dus toen zijn ze heel vroeg in het voetbal gerold. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Hoewel ik ook wel heel veel problemen heb met allerlei randverschijnselen. Maar ik vind het spelletje nog steeds ontzettend leuk.
En daar wil ik het met hen over hebben. Hoe kijken zij naar de verandering in betaald voetbal? En naar dit WK? Hoe verhouden zij zich hiertoe? Ik hoor dat mijn vader eigenlijk met dezelfde randverschijnselen moeite heeft als ik.
Vooral de invloed die het grote geld heeft, waardoor ik heb er niet zoveel moeite mee dat een voetballer die veel gevraagd is, veel geld verdient. Maar wel dat sommige clubs zich veel meer kunnen permitteren dan andere, waardoor het gewoon een heel ongelijk speelveld is geworden. En dat vind ik jammer.
Mijn broer heeft juist specifiek met dit WK veel moeite.
Ik denk dat het moment dat duidelijk werd dat Qatar de WK toegewezen kreeg, wist iedereen natuurlijk al dat het, zoals altijd bij de FIFA, rammelde, zeg maar. Dat er vast corrupte officials weer zijn omgekocht. En zo. Die riedel ken je dan al. En al die toernooien worden wel eens in landen gehouden waar je vraagtekens bij kan houden. Natuurlijk. En nu bij Qatar geldt hetzelfde. Maar die misstanden die hier spelen hebben ook direct met het voetbaltoernooi zelf te maken. Het gaat niet om een strafkamp waar Oeigoeren zitten zoals in China. Wat verder een verschrikkelijke situatie is, maar eigenlijk losstaat van de Olympische Spelen die er waren. Nu gaat het om mensen die rechtstreeks dit WK hebben mogelijk gemaakt en die daar als slaaf hebben gewerkt of gewoon zijn omgekomen.
Nu is mijn broer altijd al de meest principiële van ons twee geweest. Hij vliegt bijvoorbeeld niet of nauwelijks meer vanwege het milieu. En nu staat het WK hem zo tegen dat mijn broer zelfs heeft besloten om niet te gaan kijken.
Vind je dat je als fan ook een verantwoordelijkheid daarin hebt?
Nou ja, uiteindelijk draait zo'n toernooi en de sponsoring die het allemaal mogelijk maakt op het feit dat er miljoenen of miljarden mensen kijken. Dus ja, dat betekent dus ook dat als mensen niet kijken, dat zo'n toernooi gewoon hopeloos faalt. En dat is eigenlijk wat je zo'n regime en die organisatie in het algemeen gunt. Dat het dan een signaal is naar de toekomst van ja, wil je een toernooi organiseren, dan niet op deze manier. Want daar kom je gewoon niet meer mee weg. En kijk, ik besef heus wel dat het niet uitmaakt als ik alleen niet kijk, maar dat...
Hey, Niels Kooijman heeft niet gekeken.
Precies. Dus dat weet ik ook heus wel. Maar ik vind dat geen argument om dan als individu ook maar weer als een schaap achter de massa aan te lopen.
Van mijn broer verbaast me dit standpunt dus niet zoveel. Mijn vader is altijd meer de twijfelaar in ons gezin. En dat merk ik nu ook weer.
Ik weet het eigenlijk nog niet, maar ik ben van plan om niet te gaan kijken. Maar
waar zit de aarzeling dan?
Nou, de aarzeling zit dat ik het niet moeilijk ga vinden om in het begin niet te kijken. Maar stel dat ze in de halve finale of de finale komen, dan wordt het steeds lastiger. Ja, zo, dat soort opportunisme, dat ken ik wel
zit
bij mezelf.
Zit er diep in. Ja.
En jij bent principieler, net als jouw moeder, die is ook principieler in dit soort dingen.
Maar jij gaat het toch ook moeilijk vinden als ze de finale halen?
Zeker. Zeker ga ik het lastig vinden. Maar ja, als je eenmaal hiervoor kiest, dan is er geen weg meer terug.
Nee?
Nee.
Maar wat hij vooral lastig vindt, wat gaan andere mensen zeggen? Wij wonen namelijk bij elkaar in de straat, aan een buurtplein, met veel jonge gezinnen. Dit soort toernooien groeit altijd uit tot een heel buurtfeest.
Nou ja, dat hele plein dat kleurt hier straks oranje. En die slingers die gaan van balkon naar balkon. En dan... wil ik dus eigenlijk ook dat die slingers ons huis overslaan. En daarmee maak je dan ook meteen een statement. En daar twijfel ik eigenlijk een beetje over of ik dat wel wil.
Dat is wel, als je impact wil hebben, zeg maar, is dat de manier natuurlijk.
Precies, dus daarom denk ik ook dat we dat dan maar wel gaan doen, ja. En dus ook duidelijk aangeven in de buurt-app die we hebben van waarom wij dit feestje deze keer overslaan.
Oké. Okay. Zie je dan ook nog een rol als zendeling? Weggelegd?
Nou ja, die pak je dan dus automatisch.
Ja, maar je kan
niet. Dat
kan
is niet een rol die ik ambieer, nee. Nee.
Ik pest hem een beetje. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Het duidelijkste statement is toch om niet te kijken. Toch zijn er ook mensen die wel enthousiast zijn over het WK in Qatar. Ranne de Boer uiteraard, hoe kan het ook anders, als ambassadeur van het toernooi. Volgens hem is het daaraan te danken dat de omstandigheden in Qatar flink zijn verbeterd. Maar daar hoor je de media niet over, vindt hij.
Ze berichten niet over, hè, ja, heel af en toe een beetje van, ja, de omstandigheden zijn wel een stuk beter. Nee, die zijn vele malen beter geworden voor de arbeiders daar. Hè. Wil ik zeggen, je mag je uitrijvisie, je mag van werker, hoe heet het, van de werkgever veranderen wanneer je dat wil. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar. Dus wat ik zeg, er zullen zeker heel veel schrijnende gevallen zijn, maar er zijn natuurlijk ook succesverhalen. En dat is vaak wat ik nu een beetje merk. Het is, we gaan alleen maar focussen op het negatieve, terwijl er heel veel succesverhalen zijn natuurlijk.
De Boer vindt dat media en mensenrechtenorganisaties te negatief zijn over Qatar. Maar waar baseert hij zich dan op?
Hoe kom jij aan je informatie?
Ik kom natuurlijk aan de informatie zoals Qatar dat doorgeeft natuurlijk. Van de Supreme Committee of een statement van als ambassadeur van hoe Qatar daar tegenover staat.
Ronald de Boer krijgt dus een vrij eendimensionaal beeld, lijkt me. Toch vertellen meer mensen me dat er veel is veranderd voor de arbeiders in Qatar de laatste jaren. Zoals een drinkwaterleverancier, Hans Verhoeven, die met zijn bedrijf Make the Difference werkt voor het WK in Qatar.
Wij leveren het water voor de keukens, voor de bar, voor de drinkwaterfonteintjes, voor alle cateringpunten, voor de medical posts. Overal waar water nodig is, zorgen wij dat het water is.
Zijn bedrijf bestaat straks uit zo'n 100 arbeidsmigranten. Hun werkomstandigheden zijn goed en ze verdienen zo'n 2000 euro netto per maand, zegt Verhoeven. De FIFA komt zelfs op inspectie om te checken of de arbeiders goed worden behandeld.
Nu hebben we gisteren controle van de FIFA gehad. Dus dan komt de FIFA komt bij ons controleren. Die is bij ons op kantoor geweest en die heeft dus gekeken van wat voor salarissen betalen jullie die monteurs. Waar wonen ze? Betalen jullie ook voedsel? Dat moeten we dan. Je moet het vervoer regelen. We moeten een simkaart regelen, dat ze kunnen bellen. Dat wordt allemaal gecontroleerd. En wij waren veruit, bovengemiddeld, super enthousiast, klaar. Dus wij zijn die controle van de FIFA zijn wij goed doorgekomen.
Dit is ook wat de KNVB steeds roept. Het WK had niet aan Qatar gegeven moeten worden, maar door alle kritiek is de situatie in het land er wel op vooruit gegaan. En datzelfde geldt voor de FIFA, al jaren berucht vanwege omkoping en corruptie. Gijs de Jonge, secretaris-generaal van de KNVB. Hij ziet dat er door alle controverse veel is verbeterd bij de Wereldvoetbalbond.
Je kan de FIFA van Blatter niet vergelijken met de FIFA van nu.
Zo wordt de kandidatuur van een gastland veel strenger beoordeeld door de FIFA.
Elke bond moet een openbaar bid indienen die het toernooi binnen wil krijgen. Dan wordt elk bid gewogen, dus ze krijgt een rapport.
Wie beoordeelt dat?
Die technische commissie van de FIFA. Dus er zitten allerlei experts in en die beoordelen op een aantal criteria. Dus nu is het zo, die mensenrechten zijn opgenomen in de bidcriteria.
En er is veel meer transparantie. Zo bepaalt niet meer het FIFA-bestuur, met 24 machtige mannen op leeftijd, waar een WK wordt gehouden. Maar alle landen en hun bonden die lid zijn van de FIFA.
En vervolgens moeten de 211 leden hun stem bepalen. Die doen dat real-time en je ziet het direct op het scherm wat je gestemd hebt. Dus elke bond moet ook, en de media is daarbij. Dus na afloop moet ik elke bond zichzelf verantwoorden wat hij gestemd heeft.
Dat klinkt inderdaad als vooruitgang. Maar wat de arbeidsomstandigheden betreft is vooruitgang moeilijk meetbaar in een gesloten dictatuur als Qatar. En uitbuiting komt er nog steeds veel voor. Bovendien is het de vraag wat er na het WK van de hervormingen overblijft. En los daarvan, zoals mijn broer ook zei, ze nemen al het leed niet weg dat dit WK in Qatar al heeft veroorzaakt. En dus blijft de vraag, ben ik daar als toeschouwer op een of andere manier medeplichtig aan? Of wordt dat te ver, omdat ik er toch niets aan kan veranderen? Ik heb iemand gevonden met wie ik dit dilemma kan bespreken. Sandra Meeuwse. Zij is sportfilosoof aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat zijn dat eigenlijk, sportfilosofen?
Van oudsher waren het mensen die zich wilden bezighouden met de definitie van wat sport is. En dat is zeker een belangrijk onderdeel. Wat wij hier doen gaat veel meer over vraagstukken die in de sport leven en die een filosofische laag hebben. En dat zijn ze tegenwoordig bijna allemaal. Omdat er zoveel integriteitskwesties spelen en de sport ook volop in ontwikkeling is. En je ziet hoe het sportlandschap aan het veranderen is. Nou, ook dat heeft een aantal elementen in zich die vragen om een wat meer fundamentele discussie. En dan ben je eigenlijk direct als filosoof nodig.
Ik leg Meeuwse uit waar ik precies mee worstel.
Ik ben zelf, sinds ik me kan herinneren, ben ik met voetbal bezig eigenlijk. Mm. En heb hetzelfde ook altijd gedaan. En het is nu wel het ongemak van mij ook bij mij eigenlijk over wat er in de sport in het voetbal gaande is. Met geldstromen uit foute oorden, zeg maar.
Ja.
Die het overnemen in het voetbal, dat gaat al langer. Speelt al langer. Ja. Alleen het lijkt alsof er met Qatar een soort nieuwe grens is overschreden. Herken je dat?
Ja, ik herken dat zeker. Sport heeft altijd in een soort bubbel geleefd en gedacht, dit kan. Want we moeten geld verdienen om het voetbal overeind te houden zoals we dat graag willen zien. Als een spektakel. Grootst. En nu langzamerhand begint ook over die dimensie van de sport een discussie te ontstaan. Kunnen we ons dat nog permitteren?
is dat nog maatschappelijk verantwoord?
Maar nog veel ernstiger vind ik voor mezelf.
Ja.
Is dat er daar mensen aan stadions hebben gewerkt die het niet kunnen navertellen of er chronisch ziek van zijn geworden.
Ja.
Moet ik me dat aantrekken als consument, als sportliefhebber? Of kan ik zeggen, ja, het is niet mijn schuld, dus...
Ja, kijk, het zou heel nihilistisch zijn om te zeggen, yo, shit happens. En vervolgens gezellig te gaan kijken. Dus wat jij nu uitspreekt, is denk ik het morele dilemma waar we met z'n allen in zitten. En je wil dat het doorgaat. Want hè, dit is ook een stukje brandstof voor je eigen inspiratie en bezieling, toch? Hm. Je hebt het nodig op zijn tijd. Hè, ik hou heel erg van wielrennen en in de zomer bloei ik op. Trouwens, in het voorjaar ook met de klassiekers. Hè, dat is gewoon een shot. Dus dat vind je ook ergens onschuldig om daarvan te genieten. Maar dan word je nu geconfronteerd met een context die het daglicht eigenlijk niet verdraagt. Dus je komt als het ware met je eigen geweten in conflict over, mag ik dit mooi vinden? Dit gaat over zulke grote maatschappelijke issues. Ja, dat raakt gewoon aan je persoonlijke morele kompas. Ik kan de vraag voor jou niet beantwoorden.
Maar hoe...
Ieder mens moet die zelf beantwoorden door een afweging te maken in wat voor jou het belangrijkste is.
Meeuwse gelooft dat de kritiek op dit WK effect heeft gehad, ook al wordt het nog steeds gespeeld in Qatar. Ze denkt dat een land als Qatar niet zo snel meer een WK zou krijgen, omdat er nu meer gekeken wordt naar mensenrechten en duurzaamheid.
Ik denk dat we daar naartoe gaan, dat er een turnaround komt in hoe we kijken naar sportevenementen. Dat heeft niet met geloof te maken, maar met ontwikkeling, evolutie.
Tegelijkertijd zie je dat zeer recent Newcastle United wordt gekocht door Saoedi's. Een regime dat... Hè, en daar je kunt ook beargumenteren dat de trend juist de andere kant op is.
Maar wij vinden het erg. En het grote publiek bepaalt uiteindelijk. Dus ik ben hoopvol over wat er aan tegendruk, aan maatschappelijke tegendruk, op dit moment gaande is. Sponsoren die afhaken. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar. Ja, natuurlijk gebeuren er nog vreselijke dingen. Maar dat kun je ook zien als stuiptrekkingen van een systeem en een paradigma wat ze langste tijd heeft gehad. Het kan niet meer alleen op economische gronden. We moeten terug naar de basis en die is sociaal. De sociale wortels van het voetbal zijn gigantisch. Alleen die zijn overwoekerd geraakt door verdienmodellen en commerciële doeleinden. Wij hebben het voetbal door het grote geld laten overvleugelen.
Dus je moet wel naar jezelf kijken.
Absoluut, absoluut.
Hoe gaat zij er dan mee om, vraag ik. Zelf weet ze het ook nog niet helemaal.
Ik heb zelf ook moeite met Qatar, tuurlijk. Maar ik kan je nu niet op 100% zeker zeggen dat mocht Nederland de finale bereiken, dat ik daar ook niet naar ga kijken. Kijk, die eerste ronde, prima. Maar op een gegeven moment, stel dat het weer zo goed gaat, dan komen we ook met elkaar in een soort, trance. Dat weet je zelf ook. Heel Nederland kleurt oranje. Ja, wat gebeurt er dan? Ik kan daar niet voor instaan. Ik kan wel heel stoer zeggen, ja, ik zal hem niet aanzetten. Ik weet het niet. En dat maakt ons dus ook kwetsbaar.
Wij hebben het voetbal door het grote geld en de politieke belangen laten overvleugelen, zegt Meeuwse. Dus wij, de liefhebbers, kunnen er ook iets aan doen. Individueel misschien niet, maar wel als massa. Meeuwse is daar optimistisch over. Ik iets minder. Maar als ik denk aan NAC uit de eerste aflevering, een club die nee zegt tegen het grote geld, ben ik al iets hoopvoller. Straks begint het WK, waar Qatar al sinds de jaren 90 naartoe werkt. Wij zijn met z'n allen tot de conclusie gekomen dat het leed dat dit toernooi heeft veroorzaakt een veel te hoge prijs is geweest. Maar ondertussen draait de PR-machine van Qatar vrolijk door. Ondanks alle kritiek op het land, waarvoor dit WK één grote PR-stunt moest worden, is de missie van Hassan Al-Tawari geslaagd. Vindt hij.
Yes, absoluut. Plain and simple, it is worth it and will continue being worth it. I'm still going to be, every once in a while stressed out. I'll be tense every once in a while. It's human nature. But again, to repeat it one more time so that you have it in there. It is absolutely worth it.
Dit was de laatste aflevering van de Coupe van Qatar. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Adair. Montage door Jan-Paul de Bont. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enzo van Steenbergen.